Wie van jullie heeft wel eens gehoord van de tweede mijl in Amsterdam? Zegt u dat iets? Ja. Ja? Wat doen ze daar? Nee, dat is een opvanghuis. En daar helpen ze alcohol- en drugsverslaafden. En ook mensen met psychische stoornissen en gokverslaafden, eenzame mensen. Die worden daar een aantal keer in de week opgevangen. En de naam De Tweede Mijl, dat zegt iets. Ze doen net even iets meer dan de gewone mensen. Die meest soms wel eens hun neus ophalen voor wat men noemt het uitschot van de maatschappij. Maar zij zijn daar juist voor die mensen. En als je dan aan Jezus denkt, dan denk je eraan. Hij was voor fraudeurs. Voor tollenaars. Belasting. Mensen die oplichten dus eigenlijk. Hè? Hij was er voor hoeren. Hij was er voor melaatsen. Die niemand aan wilde pakken. Hij was niet bang dat hij besmet zou worden daardoor. Hij ging gerust met ze om. En deed ze goed. Ik wil met jullie spreken over het thema. Ga je de eerste en ga je de tweede mijl in je leven? We gaan lezen in Genesis 24. Als je je Bijbel er even bij pakt, dan is dat makkelijker te volgen. Genesis 24 en dan zometeen nog iets uit het Nieuwe Testament. Genesis 24, vers 10. En ik heb hier de Good Old NBG. Ik lees uit de NBG. Genesis 24, vers 10. Tot en met 28. Hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer. De knecht was Eliezer en die ging met 10 kamelen van Abraham op pad. En het doel was te gaan naar het land waar Abraham vandaan kwam. En daar een vrouw te vinden voor zijn zoon Isaac. Daarom stuurde hij zijn knecht erop uit. Hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. En hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië, naar de stad van Nagor. En hij liet de kamelen neerknielen buiten de stad bij een waterput tegen de avond, de tijd dat de vrouwen uitgaan om te putten. Toen zei hij, Heere God van mijn vader Abraham, laat mij toch heden slagen en bewijs genade aan mijn heer Abraham. Ik sta hier bij de waterbron. En de dochters van de mannen der stad gaan uit om water te putten. Laat het nu zo zijn dat het meisje tot wie ik zeg, neig toch uw kruik, opdat ik drinken. En dat zegt, drink en ook uw kamelen zal ik drinken. Dat gij haar hebt bestemd, uitverkoren zou je kunnen zeggen, voor uw knecht Isaac. Dan zal ik daaraan weten dat gij genade bewezen hebt aan mijn heer. Hij was nog niet uitgesproken, of zie, Rebecca, die geboren was aan Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nagor, de broeder van Abraham, kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder. En het meisje was zeer schoon van uiterlijk, een maagd met wie geen man gemeenschap had gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en kwam naar boven. Toen liep de knecht haar tegemoet en zei, laat mij toch een weinig water drinken uit uw kruik. Nou, moet je opletten hoe Rebecca handelt. Dat is een enorm voorbeeld voor ons. Daarop zei zij, drink mijn heer. En zij liet haar kruik snel op haar hand neerglijden en gaf hem te drinken. En toen ze hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor u kamelen putten. 10 stuks, hè? Totdat zij genoeg, dat duurt al even hoor, voordat ze genoeg hebben, zal ik zo uitleggen, gedronken hebben. Daarop goot zij snel, nog een keer snel, haar kruik leeg in de drinkbak en liep andermaal naar de put om te scheppen en putten voor al zijn kamelen. En de man sloeg haar zwijgend gade om te weten of de heer zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. Toen de kamelen genoeg gedronken hadden, nam de man een gouden ring van een halve sikkel in gewicht en de 2 armbanden van 10 halve sikkelen goud in gewicht. En hij zei, wiens dochter zijt gij? Vertel het mij toch, is er in uw vaders huis voor ons een plaats om te overnachten? Daarop zei zij tot hen: ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zijn Nahor gebaard heeft. En verder zei ze tot hem: er is bij ons zowel stro als voeder in overvloed, ook plaats om te overnachten. Toen boog de man zijn knieën en wierp zich neer voor de Heere. En hij zeide: geprezen zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die zijn goede tierenheid en trouw niet ontrokken heeft aan mijn heer. Wat mij aangaat, de Heer heeft mij geleid op de weg naar het huis der broeders van mijn heer. En het meisje snelde de derde keer heen en verhaalde het gebeurde aan haar moeders huis. Oké, dat is het Oude Testament. Het voorbeeld van Rebecca. En dan gaan we naar het Nieuwe Testament, naar de bergrede, Matthäus 5. Eerste Bijbelboek van het Nieuwe Testament, Matthäus. En dan hoofdstuk 5. Vers 38. Matthäus 5, vers 38. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, in het Oude Testament namelijk, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, maar Jezus zegt, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met u rechten en u hem nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, daar gaat mijn boodschap dus over, zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem. Ga de 2e mijl. Geef hem die van u vraagt. En wijs hem niet af die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, in het Oude Testament, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, Jezus doet er een schepje bovenop en verlegt het accent naar de binnenkant. Hebt uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen, opdat u zonen moogt zijn, staat er letterlijk, van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over goede, boze en goede. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij u lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u? Doen ook de tollenaars, die belastingfraudeurs, niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet u meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Nou komt hij voor ons. Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Tot zover. Een mijl is ongeveer 1000 passen met je beide voeten. En dat komt neer op zo'n 1,5 kilometer. Als we het nemen, tenminste volgens de Engelse mijl. Die we allemaal kennen, de wegen in Engeland. Volgens de regels van Engeland moet je dan links rijden natuurlijk. Hè? Dus de bordjes staan ook allemaal andersom. Maar een mijl, de afstanden worden daar in mijlen aangegeven. De Romeinse mijl uit de Bijbelse tijd was iets korter. Dat was bijna 1,5 kilometer. En die Joden die werden gedwongen, werden geprest, stond in ons vers. Om die 1,5 kilometer, die mijl, om voor die Romeinse overheid, voor die Romeinen in het land, hun bagage 1,5 kilometer te dragen. Ja, dat was de Romeinse bezetter. En ongewild werden ze dus koerier voor een ander. En die eerste mijl werd verplicht opgelegd door de Romeinse overheerser aan Israël. En Jezus zegt, zij moedig ze aan. Die eerste mijl was verplicht. Jezus zegt, zet nou door. Ga nog een 2e mijl met zo iemand mee. Vrijwillig. De eerste is verplicht. De tweede is vrijwillig. Moet je even dieper voor ademhalen. Maar om de 2e mijl er vrijwillig bij te nemen. Je kunt die 2e mijl uit liefde pas gaan. Als je eerst die eerste mijl. Die gewone mijl, die normale mijl die in dat toen gebruikelijk was, als je die eerst gaat, van je normale verplichtingen. En dan denk ik aan een woord, uit de eerste Johannesbrief. Laten we niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. Hoe ver wil ik gaan? Het gaat hier niet alleen maar over een soort uiterlijke regel in de zin. Vraagt iemand een mijl, ga je dan twee? Maar Jezus heeft in de bergreden over onze binnenkant. De gezindheid en de houding van ons hart. Hij zegt, ook al zou het ongelegen of ongewenst zijn op dat moment, zoek dan niet je eigen behoeften te verdedigen, maar handel liefdevol in het voordeel van de ander. En doe iets extra's daarbij. Dat is de houding van een discipel. Handel in het voordeel van de ander, zelfs als je vijand je iets vraagt. Die heeft eten en drinken tekort. Ja, geef hem. Geef hem overvloedig. Geef hem meer. En die extra mijl, als mensen iets aan ons vragen, die komt bijna altijd op een ongelegen moment, is mijn ervaring. En heel gauw kunnen we dan in de zelfverdediging schieten van dat je zegt van ja, kom er nu niet zo goed uit, sorry, ik moet net weg. Dan is dus de vraag, als het echt zo is dat je weg moet, een afspraak hebben bijvoorbeeld, dan kun je dat gewoon ronduit zeggen uiteraard. Maar ik heb bij mezelf gemerkt dat ik dat ook wel eens als een soort smoes kan gebruiken. Ik had misschien wel iets gepland, maar het was nog wel redelijk vaag. Ik kon dus best even die ander helpen. Het is dus een stukje met iemand oplopen verder dan was afgesproken. En zelfs als iemand beslag op je legt en het je wordt, en het min of meer opgedrongen wordt, dat hij jou probeert in te schakelen. Misschien was je net bezig met iets te doen voor jezelf en dan kan je die ander beschamen door jouw royale opstelling. Waar die ander zich misschien met zijn vraag een klein beetje poeserig opstelt. Bijvoorbeeld, je moet een boodschap voor me doen. Je moet me naar de trein brengen. Je moet mij een keer bezoeken. Als een soort eis. En Jezus leert ons dan niet meteen zoiets te zeggen zoals men in de wereld zou doen. Ja, kom op zeg, zoek het zelf uit. Maar Jezus zegt, zie het door de vingers, wees bereidwillig. Je kan een heleboel oneenigheid met iemand voorkomen door hem het volle pond te geven. En zo ver mee te gaan met die ander als je op dat moment kan. Uiteraard mogen we ervoor waken dat als zo iemand steeds weer terugkomt met diezelfde vraag, dat je niet over je laat heersen, dat je niet macht op je laat uitoefenen, niet jouw leven helemaal laat invullen door wat anderen willen. We mogen daarin grenzen aangeven. Dat onze goedheid niet was misbruikt en dat die ander ons niet steeds gaat claimen. Maar onze gezindheid zal steeds zijn, wat ik vroeger wel eens hoorde als ik naar de slager ging. Tegenwoordig hebben niet meer zoveel slagen, ze halen het meestal in de supermarkt. Maar die zei dan, als je zoveel ons vroeg, en zei die, mag het iets meer zijn? Nou, dat zegt Jezus ook in de bergreden tegen ons. Mag het iets meer zijn? Mag het iets kosten voor die ander? Het mag in de bergreden meer zijn dan in het oude verbond, in het Oude Testament, mogelijk was op menselijk niveau. Jezus roept ons op tot het meerdere, tot een hoger niveau, een hemels niveau, een goddelijk niveau. Hij eindigt zelfs met de volmaaktheid in het laatste vers hebben we gelezen. Gij zult volmaakt zijn, gelijk de hemelse Vader volmaakt is. De vraag is, wil ik in mijn leven een spiegel van God zijn? Of anders misschien een spiegel van God worden? Wil ik opklimmen naar dat niveau? Handelen zoals God zou handelen. Het mag een soort sport worden in ons leven om anderen om ons heen lief te hebben. Om anderen om ons heen te dienen. Anderen te zegenen. Met een gave. Met een groet. Met een gastvrij gebaar. Het principe van de tweede mijl is ook de bereidheid omwille van het koninkrijk onrecht te ondergaan en desondanks positief te blijven. Dat is wat, hè? Gewoon doorgaan met positiviteit. De houding van gevende liefde tegenover een houding die erop uit is om te nemen vanuit je ego. En wat ons ego betreft, dan gaat het erom onszelf te verloochenen, zegt Jezus. De ander helpen, zelf verloochenen, dat is je ander helpen zonder je eigen belang. En dat is o zo nodig in het leven van een christen. Een gekruisigd leven noemt de Bijbel dat. In dat kader zegt Jezus, maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Hij roept je op je niet te verzetten tegen het onrecht wat je wordt aangedaan. Terwijl je menselijk gesproken zou denken, ja, nu moet ik nog opkomen voor mezelf, nu moet ik mezelf toch verdedigen, nu moet ik met een modern woord toch assertief zijn. Jezus zegt, als iemand je pijn doet en je ten onrechte leidt, geef het over, of dat zegt Jezus, dat zegt de Petrusbrief eigenlijk, 1 Petrus 2 vers 19 en 23. Als je ten onrechte leidt, geef het over aan hem, aan God de Vader, die rechtvaardig oordeelt. Terwijl er heel wat van binnen in je kan pruttelen ondertussen, geef je het over. Dus namelijk meer dan het menselijke, meer dan het gewone. Die uitdrukking gebruikt de Bijbel ook, de bergreden ook, hè, meer dan het gewone. Dan is dus de vraag, reageer je dan vanuit de geest of reageer je dan vanuit het vlees? Als er in jou geknepen wordt in een situatie, wat komt er dan uit? Komt er dan zure azijn uit? Of citroensap of iets dergelijks? Of komt dan de zoete vrucht van de Heilige Geest? Van geloof, van geduld, van liefde, van blijdschap, van vrede, van zelfbeheersing uit jou tevoorschijn. Dat is hoe we daarmee kunnen werken. Dan stond er ook in dat stuk wat we lazen. Geef hem die van u vraagt, wijs hem niet af, die van u wil lenen. In het Lucas-evangelie en het andere tekstverband staat leent zonder op vergelding te hopen. Dus sta niet op je strepen wat betreft je eigendom, maar laat het gerustig gebruiken door een ander. En dat is geen aanmoediging om zomaar impulsief, onnadenkend alles weg te geven aan anderen. Of voortdurend uit te lenen, want sommigen maken er immers misbruik van. Maar het is wel een beroep op je principe van vrijwilligheid en niet krampachtig steeds maar proberen dingen voor jezelf vast te houden. En het te laten gebruiken door anderen. Probeer niet alles te hebben, te halen en te houden in jouw eigen materiële voordeel. Maar geef zoals de Vader ons gegeven heeft. En als je leent, doe het dan niet zoals de bank het doet tegen een rentepercentage. Maar als je leent, geld leent, doe het dan gewoon renteloos. Zeker als het je broer of zus betreft. Ik zei al, het is meer dan het gewone, zegt de bergrede. Het gaat verder dan het normale, het gewone aardse niveau. Dat we ook wel burgerlijk fatsoen noemen. Meer dan het gewone wil zeggen, het gezonde geestelijke niveau. Dat gaat ver uit boven het klein menselijke denken van beneden. Ik zei al, richting volmaaktheid. En als je dat te hoog gegrepen lijkt, begin dan eens even andersom en draai het eens even om. Niet van ik moet volmaakt worden, maar ik mag elke dag een stukje minder onvolkomen worden. Want mijn innerlijke mens kan van dag tot dag vernieuwd worden, zegt de Bijbel. Belangrijk om daarmee te werken. En ik geef nu een heleboel voorbeelden. En dan zou je het kunnen opvatten als ik moet dit en ik moet dat. En daar moet ik aan voldoen en nog meer. En ik word heel moe van. Nou, dan zeg ik er even expliciet bij. De Heer zal je bekrachtigen. En de Heer die werkt alles van binnen in je uit. Die bron mag je hebben. Want anders zou je ontzettend werkheilig worden. Met allemaal die tweede mijl steeds maar te zien te halen uit menselijke eigen kracht. Red je niet. Dus dat is goed om dat te beseffen. En één mijl gaan is dus alleen je broers en zussen groeten. En dat doen niet-christenen ook. Of alleen liefhebben die jou liefhebben, dat doen de mensen in de wereld ook. En de tweede maal is je vijanden liefhebben en bidden voor wie je vervolgen en goed te doen aan hen die je haten. En bidden voor wie jou misschien slecht behandelen. Ja. Dat zit soms ook in hele kleine dingen. Je rekent af bij de benzinepomp. En dan moet je natuurlijk verplicht betalen. Ja, wat kan je er dan nog vrijwillig bij doen? Ja, ik bedoel niet nog meer geld voor die benzine geven, want die benzineprijs is al hoog genoeg. Maar misschien kan jij tegen die persoon die daar de hele dag achter die benzine, achter die kassen zit te koekeloeren, eens even iets fijn zeggen. Joh, hoe lang moet je nog zo meteen? En dan zegt hij, nou bijvoorbeeld tot 6 uur, nou dan heb je gelukkig nog een mooie fijne avond, hè? Een hele fijne dag. Zeg je 2 of 3 zinnen met iets goeds om die ander te zegenen. Nou, dat is toch gewoon iets meer dan alleen maar dat geldbedrag met je pin afrekenen. Dat is maar een voorbeeld, hè. Moet je maar zelf zoeken wat bij jou past. Want ik zeg niet dat je dat allemaal nu bij de benzinepomp moet gaan doen. Vul maar een ander voorbeeld in wat bij jou past. Het is ook niet alleen zorgen voor je eigen gezin, die tweede mijl. Maar bijvoorbeeld naaste liefde tonen, daar begon ik mee, aan mensen die er in de maatschappij niet zo bij horen. Of heel dichtbij op het ogenblik, die vluchtelingen vanuit Oekraïne. Als je ze in jouw omgeving aantreft, ik weet niet hoe dat hier in Leidschendam is, maar waar je iets goeds kan doen en waar je tijd ervoor hebt, probeer iets goeds te doen. Kan ook voor je buren zijn natuurlijk. De dak- en thuislozen, zoals de tweede mijl zich inzet. Het is erg goed om niet afgestompt te worden. Oh, eerst waren de vluchtelingen uit Syrië, nu komen er alweer vluchtelingen uit Oekraïne. Ik word er doodmoe van. Welke vluchtelingen zullen er straks weer komen? Ja, dat is allemaal menselijk geredeneerd natuurlijk. Zie je taak. Zie hoe afschuwelijk het is hoe Poetin op demonisch niveau leeft. En zijn soldaten zich beestachtig gedragen door burgerdoden en vele steden te verwoesten. Typisch demonisch. Nu snappen we dat een andere naam voor de antichrist is het beest uit de aarde. Ja, een beest. En zie je een voorloper in zo'n Poetin. Die dit gruwelijke allemaal op zijn geweten heeft. In ieder geval als eindverantwoordelijk. Dus laten we niet afgestompt worden. Laten we in ons hart bewogen blijven. Voor het zwakkere in de samenleving. Dus zorg eens een keer voor een verrassing voor die ander. En niet alleen maar het gewone, normale wat iedereen wel doet. En we kunnen niet bezig zijn met allerlei geestelijke dingen en dat de tweede mijl noemen, terwijl we overslaan die eerste mijl, de gewone, normale aardse dingen. Zorg voor je dagelijkse plichten, voor je kinderen, voor je gezinsleden. Als je niet voor de jouwe zorgt, en dan wordt bedoeld je vrouw, je kinderen, of andersom, je man en je kinderen, anders ben je erger, zegt Timotheus, dan een ongelovige als je daar niet voor zorgt. Stel jezelf op de proef of je wel in het geloof bent. Onderzoek jezelf. Wees wie in het minste getrouw is, is ook in het grote getrouw. Oftewel, wees thuis een getuige en je zult het overal zijn. Dat is mooi, om die eerste mijl niet over te slaan. Dat hoort er gewoon bij. Ik heb een tuin en het gewone daarin is dat ik af en toe, niet al te vaak, het is niet mijn hobby, die tuin even onderhoud. Ik heb een schuur, heel veel spullen erin. Af en toe moet ik die schuur eens opruimen. Dat is gewoon de normale, gewone dingen doen. En dan kan ik natuurlijk wel heel geestelijk zijn terwijl het thuis bij mij een puinhoop is en gaan evangeliseren. Het is trouwens mooi om dat te doen. Maar niet thuis de zaak verslonzen en dan vluchten in geestelijk werk. Maar het is en-en. Het is de eerste mijl en de tweede mijl. Het is het natuurlijke en het is het geestelijke. Als je de tweede mijl wilt gaan, wacht je niet tot anderen jou zegenen, maar dan zegen jij eerst anderen. Met meer. Je kan ook zeggen, de eerste mijl is gezegend worden en de tweede mijl is andere zegenen. Het is één zaak om als je iets tegen iemand hebt, dit te belijden aan die persoon, in vergeving te ontvangen. En de tweede mijl op dit gebied is, als je herinnert dat je broer of zus iets je verwijt, iets tegen jou heeft, laat dan je gave bij het altaar, ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen. Leg je geschil snel bij, terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent. Ja, je kan dat op alles toepassen. Het gaat niet om puur zoveel als ik normaal gereed leg aan mijn maandelijkse financiële bijdrage aan de gemeente. Voor het huis van God in het Oude Testament. In 1 Kronieken 29, als het gaat om de tempelbouw, wat je kan vergelijken met de geestelijk huis, de gemeente die wij bouwen. Zij gingen bovendien uit liefde nog meer schenken. Met grote gewilligheid en ze gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de Heer. Het resultaat was daar in 1 Kronieken 29 grote vreugde. God heeft de blijmoedige gegeven lief. Maar ja, als je tegenzin, met tegenzin, een afgeperste gift, omdat ik het nou toevallig een keer als voorbeeld noem. Ja, ik heb al 3 maanden niks gegeven, ik zal ook maar zijn gift overgeven aan de gemeente, want Hilde noemt het nu toevallig als voorbeeld. Nee, dat is het niet, hè. Dan is het opgelegd. Het moet van binnenuit. En er mag best wel eens iets meer zijn. Voor de samenkomsten kan het gebruikelijk zijn, ik weet niet wie dat hier gedaan heeft vanmorgen, dat de stoelen klaargezet worden. Nog een beetje in corona-opstelling hier, hè. Maar een dimensie meer is dat je de stoelen klaarzet en ondertussen, terwijl je de stoelen klaarzet, een gebed hebt voor degene die op die stoel gaat zitten straks, dat die een grote zegen krijgt in de samenkomst. Dat is de tweede maal. Het draaiend houden van de samenkomsten kan een soort gewoontesleur, die eerste mijl zijn. Ja, dat komt elk wekelijks weer terug. Ah, wel heel mooi hoor, dat broeder Dick Huis de tweede mijl is gegaan en al die liederen heeft ingespeeld. Echt fantastisch. Ik denk, wat een uren zitten daarin. Mag ik een keer zeggen, hè, Dick? Ja, dat is mooi. Ja, prachtig. Maar we kunnen zo'n samenkomst houden een beetje op de automatische piloot. Ja. De tweede mijl daarin is, als je met inspiratie en enthousiasme van God in die samenkomst meedoet. Ja, met heel je hart. Ja, dan veranderen onze levens. En dan gaan we elkaar stimuleren om nieuwe stappen met God te zetten. En dat is mooi. De eerste mijl is aandachtig luisteren naar de boodschap in de samenkomst voor je eigen leven en opbouw. Maar de tweede mijl in het samenkomen is iets te hebben voor de ander om hem of haar mee op te bouwen. Die inhoud en die vrijmoedigheid wil de Heer jou geven. Zijn kracht, zijn geest. Zoek dat en verlangen naar iets goeds tot opbouw in te brengen. Dat is meer dan de eerste mijl. Dat is gaan zitten en wachten tot de zang, dat je via de zangleiding en via de liederen, via de prediking, via de gebeden van anderen wordt opgebouwd. Maar dan ben je zelf helemaal passief. Dan ga je alleen de eerste mijl. Nou kom ik even terug op Rebecca. Als je de tweede mijl gaat, ben je precies zoals Rebecca. Die snel te drinken gaf. En uit zichzelf die bijzondere gezindheid toonde om ook die 2 tien kamelen mee te nemen in het drinken geven. Dat is ongeveer vergelijkbaar met al die liederen van jou, denk ik, de aantal uren. Denk je niet? Dat is een heel ander voorbeeld, dat is zo. Oké. Nou, dat kan Ria wel beoordelen, denk ik. Dat teken van herkenning, dat die kamelen ook gevraagd zouden worden, dat ze ook zou vragen dat die kamelen zouden gedrenkt moesten worden, dat had hij aan God gevraagd van tevoren, hè, die knecht. En dat deed ze tot die kamelen genoeg gedronken hadden. Zo, die lusten wel een slokje hoor. Ik heb het nagekeken, in enkele minuten kunnen kamelen in de woestijn zo'n 90 liter water drinken. Ja, ik heb ook gekeken hoe groot zijn nou die kruiken, waren die kruiken in die tijd. Nou, dat was ongeveer 15 liter. Dus, ja, ik weet niet of je dat makkelijk kan dragen. Maar in ieder geval, als je dat rekensommetje dan loslaat, dan zou Rebecca ongeveer 60 keer heen en weer gegaan moeten zijn van, naar de put. Maar ze was vriendelijk, ze was hulpvaardig, ze was flink, ze zette zich in. Ze ging er helemaal voor. Ja, toen wist Eliezer, dit is de bruid voor Isaac. Zo'n vrouw die zo snel is en zo bereidwillig en zo hulpvaardig. Ja, dat is een hulp die bij hem past. De gezindheid toonde Rebecca van de bruid voor de bruidegom. Hebben wij als bruid van Christus, als ik het zo mag zeggen. Of als vrouw van het lam, hè, dan worden we ook genoemd. Hebben wij ook zo'n gezindheid voor onze man, voor Jezus, onze Heer? Die gezindheid om snel gehoorzaam te zijn. Om actief je op te stellen voor hem. Niet opgejaagd, niet afgemat, niet gepoest en menselijk gestimuleerd. Maar wel die ijver in je dienen. Ja, in het Hooglied lees je over die koortsachtige liefde van de bruid tegenover de bruidegom. De passie van ons als gemeente voor de Heer als het goed is. En mijn vraag aan jou is dan, beleef jij nog steeds die warme hartenklop van de Heer in je hart? Ander voorbeeld, Orpa. Ik ben even nu in het boek Rut bij Naomi die naar Moab trok. Haar man en haar twee zonen die met twee Moabitische vrouwen waren getrouwd, die overleden daar. En dan keert ze op een gegeven moment terug naar Israël en dan gaan Orpa en Rut gaan met Naomi mee. Orpa die ging de eerste mijl uit verplichting, ging ze een stuk mee met Naomi. Toen ze uit Moab naar Juda teruggingen en ze kuste haar ten afscheid. Maar Rut die was vast besloten om helemaal met Naomi mee te gaan. Die ging de tweede mijl. Die kuste haar en klampte zich vast aan Naomi en zei: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En zo zijn er meer Bijbelse voorbeelden. Ik denk aan Paulus. De gezindheid van hem was bijvoorbeeld dit: ik voor mij zal zeer graag offers brengen. Ik zal mij opofferen voor uw zielen. 2 Korinthe 12 vers 15. Dat extra schepje erbovenop. Paulus benoemde ook die mijl extra in de Thessalonicense brief. De inspanning van uw liefde en de volharding van uw hoop op Jezus Christus voor het oog van onze God en Vader. Ja, voor het oog van mensen zou het heel veel stress en kramp geven, denk ik. Ja, wij kunnen gastvrij zijn naar elkander. Ja, dat is de eerste mijl. Maar gastvrij zijn zonder daarbij in je van binnen te morren. Dat is de tweede mijl. Want je kan natuurlijk ook gastvrij zijn en denken van, kom binnen, maar je bent eigenlijk een beetje aan het, mag ik het zeggen, huichelen. Dat is geen heilig aan doen, want eigenlijk had je geen zin dat die buurman bij jou binnen wilde komen. Had je wel iets anders te doen, maar je zet je vriendelijkste gezicht op, uiterlijk. Maar van binnen zeg je, nou, dat liever niet dat hij gebeld had. Maar dan ben je echt, ben je puur. Ben je gastvrij zonder morren. Ja, en ook nee durven zeggen als je je grens moet aangeven, als het op dat moment echt totaal niet uitkomt. Je zit te eten bijvoorbeeld. Nou, misschien kan je vasten van je eten eventjes, als er een hoge nood is. Maar het kan ook zijn dat je zegt van ja, nu moet ik even niet gestoord worden. Nu zeg ik gewoon nee. Laat je ja, ja zijn en je nee, nee, zei Jezus. Ja, dat mag ook. Dat doe je tegen kinderen toch ook. Hè? Als je kinderen opgevoed hebt, weet je dat. Hè? Je moet ja. Je ja moet ja zijn als ouders en je nee, nee. Anders nemen ze een loopje met je. Mooi. De tweede mijl is ook die tekst van Paulus waar staat, zij deden wat ze konden. Ja, meer dan dat. Ze deden dus uit eigen beweging meer. Dus die innerlijke motor van binnen. Hoe is ons motief? Hoe is onze drijfveer? Wat beweegt ons? Heel mooi, als je dat kan. De eerste mijl is je verhaal vertellen aan de ander hoe God jou gezegend heeft. De tweede mijl is vooral luisteren naar de zegen die de ander heeft beleefd. Of de nood die de ander heeft, die hij tegen jou wil vertellen. Want staat de man of de vrouw die zegevierend spreekt, die luistert, die zal zegevierend spreken. De man of de vrouw die luistert, zal zegevierend spreken. Zo maakt God ons een hulp voor elkaar. En een remedie of oplossing geeft die voor de nood die er is. En de tweede mijl is niet alleen in liefde om te gaan met de mensen die ik sympathiek vind in de gemeente, maar het is om te gaan met allen. Ook met diegenen die me van nature wat minder goed liggen. Heel belangrijk. En dan nog twee dwarsstraten die ook, als je dit onderwerp bezig bent, waar je op kunt komen. Hoe zit het dan met nul mijl, als je geen enkele mijl gaat? Dan kom je dus niet in beweging. Dan ben je dus passief. En dan ben je eigenlijk, zegt de Bijbel, lui. Dan zegt Jezus, begraaf je talent niet in de grond. Maar laat je activeren om vurig van geest te worden. Of misschien heb je ook, terwijl ik sprak over de eerste en tweede mijl, gedachten. Hoe zit het dan met de derde mijl? Ja, de derde mijl, daar spreekt de Bijbel niet over. Ik geloof, als je de derde mijl wilt gaan, dan word je overspannen. Dan jaag je jezelf over de kling. Dan krijg je een burn-out. Daar moeten we niet naar solliciteren. Dus die derde mijl wordt niet gevraagd aan ons. Maar wel die tweede. Heel mooi. Nou, zo is de Heer nou ook tegenover ons. Zoals wij voor anderen mogen zijn. Hij wil meer van je doen. Meer dan we soms bidden of beseffen. Hij wil ook meer in je doen. Hij heeft aan mij zijn zoon geopenbaard. Dat is 1. En nu wil hij, vers 2, wil hij ook zijn zoon in mij te openbaren. Hoor je het verschil? Hij heeft aan mij zijn zoon geopenbaard. Ik ben tot geloof gekomen, ben een kind van God geworden, ik heb me bekeerd. En het tweede is, nu gaat hij verder op de weg, zijn zoon in mij openbaar. Dat is de tweede mijl die God gaat. Prachtig. Jezus kwam ook met twee dingen. Hij kwam met leven en met overvloed. Ja, zo mooi. Hij wil alle mijlen, dat is de hele weg tot het doel, met ons gaan. Ook als wij ons soms nog mijlen ver van het doel, de volmaaktheid, af voelen staan. De weg van Jezus, dat is hem volgen in zijn voetstappen. Hij is ons voorbeeld, wat Edgar straks. Dus laat ons leven nu in balans zijn. Zodat we niet in het ene uiterste schieten van nul mijl gaan. Helemaal sloom en passief zijn. Of helemaal in de gaan hollen en rennen en elkaar opjutten en zo. Dan zit je op de derde mijl. Moet je ook niet hebben. Balans in de boodschap. En laten we ons bekeren van dat drukke baasjes en bezige bijtjes zijn. Wat vaak menselijk gegons is. En vaak menselijke kracht. Tot een ontspannen leven komen, gevuld met de Heilige Geest. Door ons opnieuw door hem te laten vullen als nooit tevoren. Fantastisch. Om zo te mogen leven. Sterkte met deze opgave, broers en zussen. Doe het gewone, blijf het gewoon doen. Maar ga ook die tweede mijl erbij. Het dubbeldeel, dat geeft de Heer ook aan ons. Ja, zonder vergeving. En de doop in de Heilige Geest, om maar iets te noemen. En in de kracht van de Geest, alleen daardoor kan het ons ook lukken in het leven. Amen. Ik wil danken. Heer, dank u wel voor uw woord. Heer, het is geen menselijke opkrikkerij van elkaar om maar actief te zijn in de zichtbare wereld. Heer, maar we zoeken u. En van daaruit vloeien onze goede werken voort. Heer, vanuit het geloof komt er ook daadkracht uit ons leven. Komt er ook praktisch christendom tevoorschijn. In ons eigen leven, in ons eigen gezin, in de gemeente, in de wereld, straks voor de hele schepping. Heer, dan zullen we dienaren zijn. Dan zullen we herstellers zijn, bevrijders. Heer, en daar bereiden we ons nu op voor. Door nu alvast een mijl extra met u te gaan. Dank u wel dat u de goede werken al voorbereid heeft van tevoren. Omdat wij daarin zouden wandelen. Heer, het is uw kracht, Heer, om in al bergreden niveau te komen. Niet meer te blijven hangen op aards- of menselijk niveau, maar op goddelijk of geestelijk niveau te komen. Heer, want wat wilt u? Dat we door de geest leven. Amen.